Het is dan toch afgelopen in Durban in Zuid-Afrika. De VN-klimaattop duurde daar 2 nachten langer dan gepland. Een laatste uitputtingsslag was nodig om toch maar tot een soort van akkoord te komen. U weet, dat is belangrijk, want het Kyoto-protocol dat de CO2-uitstoot probeert te beperken, dat zou volgend jaar aflopen. Er moest dus wel iets uit de bus komen. Willem-Frederik Schiltz, parlementslid voor Open VLD. Een hele goede morgen daar in Durban.
Goedemorgen.
U was lid van de delegatie. U heeft er een lange nacht op zitten. U heeft nog geen enkel bed gezien?
Nee, ik ben een uurtje geleden op het hotel aangekomen en ontbeten.
U heeft ontbeten na een uitputtingsslag. Wat heeft u precies kunnen doen deze nacht?
Vooral geobserveerd, gependeld tussen NGO's, onze eigen delegatie, geëvalueerd met andere leden van andere delegaties om de positie van verschillende landen te bekijken.
En kunnen we nu, want aangezien dat u dat goed geobserveerd heeft, kunnen we nu van een echt akkoord spreken?
Er is absoluut een echt akkoord, al is het dat het voor sommigen misschien wel niet ver genoeg zal gaan natuurlijk. Er is niet alles binnengehaald of niet alles overeengekomen wat sommige landen wel hadden verwacht of wat ook nuttig of nodig zou kunnen zijn.
Maar u stelt er dat geen totale mislukking is geweest?
Nee, dat kan ik absoluut wel vaststellen. Op een bepaald ogenblik zag het er naar uit dat men over niets een akkoord zou vinden en dat dus de hele klimaatconferentie in elkaar zou storten, zou imploderen. Maar dat is gelukkig vermeden.
En wat is er nu precies beslist? Het Kyoto-protocol wordt verlengd.
Wel, over die verlenging is het over een nieuw protocol wat ook moest, of een nieuw instrument wat ook moest overeengekomen worden, is er niets beslist. Men heeft vooral een roadmap, een routeplan uitgestippeld. En daar is wel een akkoord over. Er is ook een klimaatfonds dat opgericht wordt, tenminste dat operationeel zal worden. Wat op zich toch belangrijk is om vooral armere landen toe te staan om een tandje bij te steken bij hun emissiereductie. En niet zoals wij door heel de vervuilingscyclus moeten gaan om welvaart te creëren.
Maar meneer Schiltz, met permissie, maar een roadmap, wanneer er eigenlijk dringend een protocol nodig is, dat is toch geen positief iets?
Nee, dat is absoluut niet positief. Maar nog minder positief is natuurlijk wanneer er geen akkoord is en niemand zich verbindt tot wat dan ook. En hoewel er geen bindend akkoord is over verlenging in een nieuw protocol, is het wel zo dat de teksten steeds maar meer evolueren tot een tekst waar verder niets meer op verbeterd kan worden en tot wanneer echt de politiek van alle landen niet anders meer kan dan gewoon de beslissing te nemen.
Ja, belangrijk is natuurlijk hoe op het laatste moment landen als China, de Verenigde Staten, India op dit akkoord reageerden. Hoe was dat? Hoe zag u dat evolueren deze nacht?
Wel, van aanvankelijk nogal, subtiel vijandige posities, hebben we toch gemerkt dat die posities verlaten werden. Zo'n internationaal diplomatieke conventie, dat heeft toch wel een hoog pokergehalte, heb ik gemerkt. Maar vooral onder leiding van India, die zich opwerpt als de verdediger van de ontwikkelingslanden. En moet ook wel zeggen van op dat moment de goede positie van de Europese Unie, konden de andere landen toch niet anders eigenlijk dan toch ermee instemmen.
Maar meneer Schiltz, als er de volgende keer anders gepokerd wordt, zoals u het net zelf zei, dan vervalt die roadmap die nu is besproken. Of is die bindend?
Die roadmap, daar is iedereen het over eens. Die is bindend en die legt een traject vast dat gevolgd zal worden. Dat is zeker en vast. Daarin staan een aantal lange termijns engagementen. Dus die engagementen zijn wel degelijk genomen. Al blijft het natuurlijk nog niet zo sterk of nog niet zo bindend en bepalend in het reduceren van onze uitstoot, van de uitstoot van alle landen, als een nieuw protocol.
Dat is voor de volgende grote vergadering. Heeft u er goede hoop op dat we dan verder geraken?
Oh ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Ik heb ook van een aantal onderhandelaars vernomen dat het huidige economische klimaat het voor hen het moeilijker maakt om aan de publieke opinie uit te leggen dat een dergelijk reductieplan wel mogelijk is. En uiteindelijk is het ook een beetje zo dat, in elke onderhandeling moet je op een bepaald ogenblik een sprong maken of een stap zetten. En daar is vertrouwen mee gemoeid. En hoe moeilijker de crisis, hoe moeilijker die stap is, de druk langs van buitenaf moet heel erg oplopen vooraleer alle landen bereid zijn om die sprong te nemen. En we merken toch wel dat het vroeg of laat onafwendbaar wordt.
Mm-hmm. U had het net over de publieke opinie. Laten we het daar eens verder over hebben. De voorbije 2 weken waren wij hier in België vooral bezig met de binnenlandse politiek, de nieuwe regering. Durban leek een ver van ons bedshow. Waarom leeft dat niet bij ons?
Wel, ik denk dat het iets is dat momenteel niet erg in onze neus bijt, zal ik maar zeggen. We zien dat niet onmiddellijk. Dat is niet heel, heel tastbaar. Dat is niet een rente die ineens de hoogte inschiet. Dat is iets dat pas op lange termijn zich zal manifesteren. Nu, als we niks zouden doen, dan zouden die gevolgen wel op lange termijn heel duidelijk worden en heel nefast zijn. Met het klimaat, de opwarming van de aarde. Ja, dat zijn geen dingen die vandaag op morgen veranderen, maar waar je wel nu al aan moet beginnen bouwen.
Ja, zou het dan ook niet beter zijn om nu meer naar buiten te komen en de publieke opinie nu al op voorhand dus warm te maken?
Maar dat gebeurt ook wel. Hè. We zien toch wel dat de opwarming van de aarde en het klimaat hoe langer hoe meer wel een plaatsje inneemt in de mensen hun bezorgdheden. Zeker
maar blijkbaar nog niet genoeg, aangezien we Durban maar een beetje als een randfenomeen zagen en we er heel weinig over hebben bericht of over hebben gehoord.
Ja, daar kan ik natuurlijk voor u in uw plaats op antwoorden. Maar de reden waarom wij hier waren en waarom ook onze Belgische delegatie zich in het zweet zet om te proberen met de andere Europese landen zoiets binnen te halen, is wel omdat we dat beseffen. En dat we ook niet kunnen wachten tot het te laat is vooraleer de publieke opinie het zal zien. Maar ik denk wel dat het sowieso zal groeien. En dat naast energiekosten en naast de financiële crisis, dat dit wel iets is dat hoe langer hoe meer toch in de belangstelling zal komen.
Ja, wat er...
Natuurlijk, wat er ook wel speelt is, na Kopenhagen, dat ik mij wel kan voorstellen dat er een beetje een moeheid optreedt. Het is elk jaar een top. Er worden elk jaar wel stapjes gezet. De ene keer al beter dan de andere. Dus ik kan me er ook wel iets bij voorstellen dat mensen niet elk jaar weer in de grote, bijna hoera-stemming naar een dergelijke conventie kijken.
Ja, en ook dit soort akkoord is ook niet van die mate dat we met z'n allen weer warmer kunnen gemaakt worden. Het Kyoto-protocol wordt gewoon verlengd. Er is niet zo één groot project waar we nu met z'n allen achter kunnen gaan staan.
Nee, dat is er nog niet. Nochtans heeft de Europese Unie daar wel heel sterk voor zich in de strijd geworpen om zo'n dergelijk algemeen bindend akkoord te hebben. De grote vraag die daarbij altijd is, en die knoop is heel moeilijk door te hakken, dat is een beetje vergelijkbaar met onze financieringswet, dat is wie welke lasten zal dragen.
En dat wordt dan de volgende top beslist?
Ja, dat zal ik. Ik hoop het, maar dat is niet zo. Allee, dat is niet 100% zeker dat dat zal zijn.
We gaan in elk geval van de ene top naar de andere. Willem-Frederik Schiltz, ik ga u laten slapen. U heeft een hele lange nacht opzitten. En u mag een beetje tevreden zijn, maar we kijken toch vooral naar de volgende klimaattop. Een protocol, Kyoto-protocol, wordt dus voorlopig verlengd. Dank u wel, Willem-Frederik Schiltz.